dan deed ik op een zeker moment mee aan een play-in, zoals dat toen heette. Die werd toen gedirigeerd door de peetvader van de play-ins, Henk van Lijnschoten. En die, om een lang verhaal kort te maken, die heeft op een zeker moment tegen de mensen van de organisatie, dus de federatie, nu is dat Vlaamo geworden, toen was dat nog Federcam, een van de vier federaties, zegt, die moet hij in de gaten houden, want dat is een witte merel, zei hij.
Hoi, in deze aflevering van Achter de Muziek praat ik met Jan van der Roost, componist. We hebben het over zijn carrière, over hoe zijn compositieproces werkt en hoe een componeersessie van Jan eruit ziet. Veel luisterplezier. Vandaag zit ik hier met Jan van der Roost in mijn podcast. Jan, een grote eer dat ik je bij de vierde aflevering eigenlijk al te pakken heb. Dat is met dank aan de Groningen Brass Experience. En het Prins Claus Conservatorium heeft ons deze prachtige ruimte even ter beschikking gesteld om de podcast op te nemen. En ik wil meteen even met de deur in huis vallen, Jan. Mag ik Jan zeggen?
Uiteraard. Okay.
Er gaat een gerucht dat in China en Japan kinderen die bij harmonieorkesten spelen en die jouw muziek spelen, t-shirts aan hebben met Jan van der Roost erop. Vraag 1, is het waar? Vraag 2, verkoop je die zelf? En vraag 3, waar kan ik er een krijgen?
Dat is wel een heel verrassende insteek. Dat is zeker waar in Japan. China denk ik niet. Japan ben ik heel vaak geweest. China maar een paar keer. Dat zal me heel sterk verbazen. Tweede vraag. Ik zit er volledig buiten. Ik heb er helemaal niks van. Dat zijn gewoon... Ik heb helemaal geen dingen mee. Dus ik heb ook geen idee hoe je eraan komt. Misschien in Japan worden.
Ja, dat zou een optie kunnen zijn. Ja, nou, misschien is het overwegen dan wel waard. Nou, goed. Volgende vraag eigenlijk. Ik wil erop doorgaan. Het is duidelijk, als jij al bevestigt dat er dus echt mensen rondlopen met t-shirts met Jan van der Roost, dat je in de blaasmuziek een goede carrière hebt gemaakt. Hoe ben je... Kun je ons een beetje meenemen in het pad vanaf de kleine Jan die denkt van, hé, muziek, dat vind ik leuk, tot aan dat je eigenlijk je eigen t-shirts tegenkomt in Japan. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Neem ons een beetje vogelvlucht mee door het hele pad.
Oké, okay, ja, ik ben... Inmiddels 67, dan moeten we een hele tijd terug in de tijd natuurlijk. Ik ben in die zin geen typisch voorbeeld, want in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, heb ik eigenlijk nooit muziekschool gedaan. Dus je zou denken, die is natuurlijk begonnen met muziekschool en in België is het dan eerst een auto leren, krijg je een instrument, et cetera. Dus die fase heb ik eigenlijk nooit beleefd, omdat dat kwam er gewoon niet van. En het is heel bizar, want ik woon in een verstedelijk gebied waar de ene muziekschool naast de ander ligt. En dat is gewoon nooit gebeurd. En mijn vader bijvoorbeeld, die amateur muzikant was, die heeft dat wel gedaan. Dus die, en om een of andere reden, ja, wij dus niet. Geen van onze...
Die zijn niet van, kom, we gaan
nee, maar we hebben wel allemaal heel vroeg muziek geleerd. Dus we speelden gewoon mee in het... in de dorpsvereniging die mijn vader dirigeerde toen. En ik zong mee in een parochiekoor, et cetera. Kerkkoor. Zeggen jullie parochiekoor?
Ja, kerkkoor.
Kerkkoor, ja. Oké. Okay, ik zong dus mee in het kerkkoor. Dus ik was altijd heel gebeten door muziek. Maar dat was eigenlijk puur een hobby voor mij. En ik speelde heel veel voetbal. Ik was heel sportief in die tijd. Ik zat nog in de jeugdbeweging. Ik deed zoveel dat er eigenlijk weinig tijd over was om te studeren voor de gewone dagschool. Maar ik heb het uiteindelijk zonder problemen kunnen...
Dit is natuurlijk niet een oproep en iedereen die komt aan de school worden, doe niet te veel met muziek. Dat is niet het idee. Maar
helemaal niet.
Maar voor jou wel?
Zo is het inderdaad zo gelopen. En dus toen ik zo 15, 16 jaar was, toen bekroop me toch een beetje de zin om proberen dingen toch op te schrijven. En dat waren vooral dingen die ik hoorde en die ik prachtig mooi vond. En dan probeerde ik dat op een of andere manier te noteren. Hoe komt een componist te doen om zo'n mooie dingen te schrijven? En dat was dan heel moeilijk natuurlijk als je helemaal geen achtergrondopleiding hebt. Het is nog extra moeilijk.
Ik kan me voorstellen.
Maar dat heeft me er toch toe gebracht dat het volgende stapje, dat ik dacht, dat vond ik toch soms iets te lastig. Dan ga ik het zelf wel wat proberen. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan met heel simpele dingetjes. En dirigeer ik een keer het jeugdorkestje van de harmonie. En heb ik daar een klein bewerkingetje voor gemaakt en zo. En dat klonk eigenlijk beter dan men verwachtte. Want op voorhand dacht ik, wat gaat dat worden, zo'n kerel van 16 jaar. Maar dat bleek dan mee te vallen.
Ja.
En zo is eigenlijk van het een wat het ander gekomen. En dan, en nu sla ik een stapje over, dan deed ik op een zeker moment mee aan een play-in, zoals dat toen heette. Die werd toen gedirigeerd door de peetvader van de play-ins, Henk van Lijnschoten. En die, om een lang verhaal kort te maken, die heeft op een zeker moment tegen de mensen van de organisatie, dus de federatie, nu is dat Vlaamo geworden, toen was dat nog Vedekam, een van de vier federaties, zegt, die moet hij in de gaten houden, want dat is een witte merel, zei hij. En waarom hij dat zei, dat weet ik eigenlijk niet heel zeker. Ik weet wel dat ik één keer na een repetitie ben ik naar hem toegestapt en hij had een stuk gemaakt en toen vroeg ik of op die plek dat akkoord het niet zou kunnen, dat er een vis zou moeten staan in plaats van een F. En hij keek me met zijn ogen en dacht, oei, wat heb ik nu gezegd? En hij zegt, ja, dat zou perfect mogelijk zijn. Ik zeg, heel goed, hoe kom je daarbij? Ik zeg, ja, ik zat het gewoon mee te spelen. Ik speelde toen trombone in dat orkest mee van die play-in. En ik dacht, hier past misschien beter. En hij keek met zijn ogen en misschien is het aan de aanleiding daarvan. Ja. In elk geval, dus zo is het eigenlijk heel troebel begonnen. Dan gaat het snel gaan. Dan heb ik ongeveer 10 jaar... hogere muziekstudies gedaan in België. Dus ik ben dus eigenlijk richting het conservatorium gegaan, wat niet het gewone traject was. Enfin, destijds was het waar ik begonnen met het Lemmens Instituut in Leuven. Eigenlijk een school die een religieuze muziekachtergrond heeft, dus kerkmuziek, maar die zich nadien ook helemaal heeft gespreid naar een volledig conservatorium en pedagogische, educatieve dingen en zo. Dus eigenlijk een heel breed gamma.
Is hetzelfde instituut waar je nu zelf ook werkt?
Waar ik tot een aantal jaar geleden inderdaad ben. Ik ben nu met, in principe met pensioen. Dus maar daar heb ik toen mijn eerste heel grondige basisopleiding gehad, 5 jaar. En eerst een voorbeeldend jaar, want natuurlijk zonder muziekschool kan je niet beginnen. Dat ging toen wel heel snel. Toen heb ik wel, bij ons in Vlaanderen zeggen ze, ik heb toen zwarte sneeuw gezien. Ik weet niet of jullie die uitdrukking kennen. Dat wil zeggen dat ik alles wat ik niet verwacht had, dat was echt heel, heel zwaar. Ja, als je natuurlijk geen voorbereiding hebt, dan was het echt wel heel, heel heavy.
Ja, dat kan je goed voorstellen, ja.
En we hadden toen bijvoorbeeld 6 uur harmonieleer per week, 6 uur notenleer per week. Dat was echt, het was echt een voorbeeldend jaar. Dat was gewoon van de ochtend tot de avond, stoomkussen tot de net.
Stampen.
Ja, echt waar.
Ja.
Maar ja, kom, ik heb het overleefd. En dus na die 5 jaar ben ik aan beginnen lesgeven. Ondertussen was ik al begonnen met wat meer systematisch componeren, heb ik nog aan 2 andere conservatoria verder gestudeerd, respectievelijk in Gent en Antwerpen. En nog FUGA gestudeerd, dan ook koordirectie, compositie, etc. Dus eigenlijk mijn studie eigenlijk helemaal afgerond, zowel theoretisch als praktisch. En toen had ik eigenlijk de middelen, denk ik, in mijn rugzak om de carrière aan te vatten, die ondertussen natuurlijk bezig was, die carrière. Ja. En vanaf toen is dat heel snel gegaan, dus door een eerder toevallige omstandigheid met Jan de Haan in contact gekomen, die toen net begon was met de Haske, dat was de vroege 80er jaren. En ik was dus hun eerste exotische componist, de eerste buitenlander, naast hemzelf en Jacob. En zo is eigenlijk uit een heel, heel, heel klein uitgeverijtje is het hele verhaal gegroeid tot wat het nu is.
Ja.
En dan van de ene compositie kwam de andere, en dan kwam een opdrachtje, en dan kwam een uitnodiging. En dat werd langer hoe spectaculairder, om het zo te zeggen, tot Japan, Amerika, Canada, Zuid-Amerika, noem het maar, allemaal toe. En dan heb ik dus eigenlijk op die manier een heel, heel druk en een heel rijk gevuld leven gehad tot hiertoe. En ik hoop het nog lang vol te houden natuurlijk.
Ja, dat dus hoop ik ook zeker,
een
ja.
carrière van een 40, 45 jaar, eigenlijk dus sinds die eerste afstudeerfase. En ja, nogmaals, wat mij betreft, maar het zo nog lang verder gaan.
Ja, en we kennen je natuurlijk, tenminste, ik denk de mensen die een beetje de podcast volgen, die kennen je met name van de blaasmuziek. Maar volgens mij focus je tegenwoordig ook wel op veel breder dan de blaasmuziek.
En niet tegenwoordig, heb ik eigenlijk van bij het begin gedaan. Ik heb dus eigenlijk, wat de meeste mensen niet weten, ik ben dus eigenlijk maar een halftime blaasmuziekcomponist. Dus ik heb nog eens evenveel, als niet, misschien zelfs nog iets meer, werken gemaakt voor allerlei andere dingen. Dus heel wat vocale muziek, kamermuziek, symfonische muziek. Oratorium en dus kantaten en opera, dus eigenlijk een gemengde vorm, vocaal. Maar ook nog andere dingen, concerten voor gitaar, voor weet ik wat allemaal, cello-concerto, allemaal dingen die eigenlijk helemaal niks met de blaasmuziek te maken hebben.
Dan moeten we daar dus druk naar op zoek als blaasmuzikant om dat ook maar eens
te luisteren. Ja, want daar zijn heel veel dingen van opgenomen en dat mag misschien een beetje opschepperig klinken, maar ik mag dat in alle eerlijkheid zeggen. Dus ik heb thuis zo'n lijstje ooit eens opgesteld met allemaal professionele ensembles in heel de wereld, die al werk van mij hebben uitgevoerd. En het gaat dan niet over de minste, het gaat tot Tokyo Philharmonic of het Simon Bolivar Orkest in Venezuela of de koperbladers van Chicago Symphony Orkest en zo. Dus, en nog vele, vele, vele andere.
Ja.
Dus die eigenlijk op die manier de professionele componisten, aanhalingstekens, Jan van der Oost kennen en niet de amateurkant. En die dus op die manier mij heel anders zien.
Ja.
En dat is een beetje raar. Ik zie mezelf natuurlijk zoals ik ben.
Ja.
Ik ben één en dezelfde persoon. Maar het zijn toch nog wel een beetje gesloten en afgesloten werelden.
En ja, daar, dat zeg je, afgesloten werelden van elkaar. Ja. Merk je dat ook echt in jouw werk? Is er overlap mogelijk? Of
ja, het is zeker mogelijk. Meer, of? En het gaat, op dat vlak vind ik wel de goede richting uit. Maar ik zal misschien een heel, heel kleine anekdote vertellen. Een jaar of 10, denk ik, 12 geleden, heb ik een cd opgenomen met het radioorkest van de Slovaakse radio, dus in Bratislava. En daar heb ik toen twee stukken van mij voor strijkorkest opgenomen. En na die opname kwam die concertmeester, een violist uiteraard, naar mij. En die zei, ja, maestro, fantastisch, mooie ontdekking. Dat we die stukken, dat heb ik nog nooit gehoord, ik ken ze helemaal niet. En ja, prachtig, heel goed geschreven voor strijkers. Echt prima gewerkt en zo. Was heel, heel, heel positief erover. Ja, het doet me plezier. En toen zei hij letterlijk, u bent dan waarschijnlijk ook zelf violist. Ik zeg, nee, toch niet. Of cellist dan. Ik zeg, nee, ook niet. En hij begon het aarzen, altviolist dan of contrabassist? Ik zeg, nee, ik ben trombonist. En dat was het. Die keek me een paar seconden instellen. Wauw. Nou, dan zeg je het echt wel heel goed voor strijken, zegt hij. En hij zei, dan heb ik een idee. Je moet je iets wat meer voor bladen schrijven. Ik zeg, ja, dat doe ik eigenlijk al heel mijn leven, heb ik gezegd. Dus die wist dus helemaal niet wat ik eigenlijk in de blaasmuziek allemaal deed. Dus was
nou, wat ik nu eigenlijk ook al een beetje zeg, van, we kennen je van de blaasmuziek, ja, maar er is dus nog een complete andere Jan van der Roos te ontdekken voor ons.
Absoluut. Ja, maar ja, dat is, en heb ik altijd zo gewild. Ook toen ik nog compositieles volgde aan het conservatorium in Antwerpen. Mijn docent destijds, die wou dat ik mij focuste op één of twee terreinen en me daar heel mijn leven aan zou wijden. En ik heb toen pertinent gezegd, ja, dat doe ik zeker niet. Ik ga het nu net niet doen. Ik wil net zo breed mogelijk en zoveel mogelijk doen. En dat doe ik nog altijd. En dus eigenlijk wat je zegt, dat je dat tegenwoordig, dat klopt in die zin niet. Ik heb eigenlijk van bij het begin ook stukken voor heel andere bezetting geschreven en zo. Een van die werk die ik toen in Slowakije heb opgenomen, dat was een stuk uit 83, dus nog van voor de Haska-periode zelfs. Dus dat was toen ook al.
In die twee werelden, werk je daar wel op dezelfde manier? Of schrijf je bijvoorbeeld in de symfoniewereld gewoon vanuit jezelf? Dat je zegt van, ah, dat wil ik graag maken. Of is dat ook veel een opdracht? Zit daar verschil in die twee werelden? Hoe dat
er zit wel verschil in, maar het is voor mij allemaal van mezelf hoor. Ik schrijf gewoon heel graag in heel verschillende stijlen. En of het nu heel tonaal en heel klassiek en heel wat dan is. Of iets heel gedurfd en weet ik wat. Ja, ik vind alle twee interessant en spannend. Maar ik zou me niet graag op één of twee of drie of vier of vijf van die segmenten focussen en alleen maar dat doen. Ik schrijf heel graag voor koor. En tijdens de COVID-periode bijvoorbeeld heb ik nogal wat koorwerk geschreven, a cappella en ook met andere combinaties. Maar ik zou niet graag alleen maar koormuziek doen, hoewel ik dat heel graag doe.
Ja.
En dan ben ik weer heel blij dat ik dan nadien weer een heel ander werk kan doen. Ik heb nu net een stuk klaar voor klarinet, strijkkwartet en piano. Is toevallig deze week opgenomen in Eindhoven, dus in Nederland nog. En dat is voor heel, 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 heel goede muzikanten. Dat zijn top professioneel. Ja. Dat is een heel ander stijl. En ook een heel andere uitdaging. Dat zijn natuurlijk met veel minder beperkingen op een aantal vlakken. Maar dat is even eerlijk, denk ik, dan wanneer ik nadien een mars schrijf voor een lokale vereniging. Dan probeer ik daar ook het beste wat ik op dat moment kan bedenken op papier te zetten.
Dus. Is dit, aangezien dit jouw pad is, dit ook wat je componisten die bijvoorbeeld onder jou gestudeerd hebben aanraadt? Van, joh, kijk breed? Of...
Niet aanraden, want ik vind, zij hebben zelf de keuze en de taak, denk ik, om te zoeken waar ze eigenlijk zich hun leven willen mee bezighouden. Maar ik kan het u wel aanbevelen, omdat ik zeg, dat is ook het enige wat ik kan zeggen, bij mij werkt het.
Ja.
Bij mij heeft het gewerkt. En ik ben er heel blij mee. Maar als mensen zeggen, ja, ik ga me daar helemaal niet op toe, ik wil dat doen of dat en dat, vind ik dat prima.
Ja.
Ik ga nooit iemand dwingen, ik kan zeker geen druk uitoefenen, stilistisch of wat dan ook. Dus ik heb
misschien voor jezelf dat je zegt van, joh, maar bekijk ook eens in de koorwereld, want daar leer je op zo'n manier schrijven. Dat is toch anders en dat kun je gebruiken.
Ik kan het natuurlijk aanbevelen. En ik heb wel een aantal van mijn ex-studenten die wel een beetje proberen zowat mijn inspiratie te volgen.
Ja.
Wat ik er uiteraard helemaal oké vind. Maar ik ga geen kloontje of geen kopietje maken van mezelf. Dat heeft ook geen zin. Als je ziet, bijvoorbeeld destijds bij Olivier Messiaen gestudeerd heeft, dat zijn heel verschillende soorten componisten geworden. De ene gaat helemaal naar die, de andere gaat naar die kant uit. Maar ze hebben wel allemaal bij Messiaen gestudeerd. En daar waarschijnlijk meegekregen voldoende materiaal om hun eigen stijl te ontwikkelen. En dat vind ik eigenlijk het enige wat je als compositiedocent kan aanreiken. Dat is wat je hen te vertellen hebt, wat je hen aan te bevelen hebt qua technische en muzikaal inhoudelijke zaken. En dat meegeven en dan moeten ze nadien maar zien welke richting ze uitgaan en welke weg ze zoeken. Ja. Want ik kan niet het pad van iemand anders. Ik heb mijn eigen pad gezocht en gevonden. Heel blij mee over het algemeen. Maar dat kan je niet voor iemand anders doen, denk ik.
Nee, klopt. Ik denk dat we nu al een beetje richting het proces gaan. En dat is eigenlijk de volgende vraag waar ik het over wil hebben. Zoals ik zei, we zijn al een beetje bij het proces. En daar wil ik je heel graag wat dingen over vragen. Want we kunnen heel erg de diepte in natuurlijk. Maar eigenlijk wil ik gewoon eens van jou horen een stuk. Het begint met een idee. Of een kan voor jou misschien een melodietje zijn. Of gewoon een zaadje in je hoofd. En uiteindelijk ligt er een stuk. Heb je het af. Hoe is dat proces voor jou? Van idee tot eindproduct. Welke stappen neem je erin? Welke weg volg je?
Ja, dat is heel moeilijk om dat met een eenduidig antwoord te vertellen. Omdat ik heb al gezegd dat ik heel verschillende stukken schrijf. Als je zeg maar wat een klein stukje voor een kinderkoor hebt, dan heb je meestal een tekst waar je van vertrekt. Die tekst zal een klein beetje van het ritme en sowieso natuurlijk de inhoud van het lied. Als het een droevig liedje is, op een droevige tekst, uiteraard ligt dat voor de hand. Maar ook bedoel, ja, kinderstem is met een relatief klein toonomvang, moet je daar ook rekening mee houden. Dus dan heb je een heel ander soort stuk dat er ontstaat, of stukje dat ontstaat, dan wanneer een grote compositie voor een grote bezetting aanvat. Dus dat is eigenlijk al een heel groot verschil voor mij. Het is zeker geen uniforme weg of geen uniform systeem. Soms begint het met een idee of met een melodie. Bij mij komen meestal het melodische en het harmonische vrij snel samen. Als er een melodie komt, heb ik al vaak een eerste idee qua samenklank erbij. Dat kan zich dan nog ontwikkelen en dat kan nog veranderen. Maar zo is toch wel meestal die twee componenten min of meer bij mij vrij snel. Er zijn mensen die eerst thema's maken en daarmee beginnen te werken. Of mensen zitten de hele tijd op improviseren. Dat kan ik al niet, want ik speel heel slecht klavier. Dus dat is voor mij niet echt een hulp als ik probeer te spelen. Het is allemaal
dat idee had ik niet toen je mij advies hebt gegeven bij het Repertoire Informatiecentrum. En je indrukte vanuit de partituur en zei van, nou kijk, als je die nou daar nog even bij legt, dan klinkt het toch heel anders, vind je niet?
Ja, oké, okay, maar dus ik kan nu wel redden op piano natuurlijk. Maar ik ben dus op 18 jaar begonnen. Dus ook mijn eerste pianoles was toen ik 18 jaar was. En ik heb dan wel 5 jaar in het Lemmens Instituut pianoonderricht gehad. Maar ik bedoel, ik ben helemaal geen goede pianist. Dus en met de jaren speel ik natuurlijk minder en minder.
Dus als methode om dingen te verzinnen, is dat niet je manier?
Het helpt natuurlijk. En als ik natuurlijk bepaalde dingen zit te zoeken, dat helpt absoluut. Maar als je dan eerst de complexe dingen, of je moet 2 complexen aan elkaar, dan als dan de helft van de noten fout is, ben je ook niet geholpen. Hè. Dus het is voor mij maar een beperkt, het is absoluut een steun. Dat is heel duidelijk, maar het is voor mij geen... Het komt niet allemaal daar. Het komt vooral uit het hoofd, denk ik. En dan probeer ik hier en daar wel te checken en bepaalde dingen te corrigeren en zo. Maar hoe kwamen we daar eigenlijk weer op?
Ja, we hadden het over het proces. Ja. Maar laat ik de vraag dan eens anders maken. Begin je met een schets die je langer maakt, groter maakt? Of begin je met muzikale blokjes maken en ga je daarna nadenken over een vorm en ga je het invullen? Hoe kan ik dat zien? En neem dan gewoon een beetje de grootste gemene deler als uitgangspunt.
Ja, ook dat is weer moeilijk te beantwoorden, want dat heeft zich eigenlijk door de jaren heen ontwikkeld. Heel toevallig, tijdens de COVID-periode, had ik, zoals iedereen, heel veel tijd, we waren allemaal aan huis gekluisterd, heb ik eindelijk eens van mijn archief werk gemaakt. Dat is een hele, hele grote kast, die ik dus van boven tot onder helemaal heb moeten uitladen, volledig rangschikken. En dan kwam ik op heel wat oude manuscripten terug, die ik al die geen 30, 40 jaar meer in de hand had gehad. En als ik zie hoe ik toen werkte, dan was ik echt verbaasd, want ik werk nu helemaal anders.
Doordat waar zit het verschil?
Oh, groot verschil. Toen had ik bijna alles onder controle. Ik begon toen nooit aan de definitieve versie, voor ik alles volledig op een rijtje had. Dat moest allemaal oké zijn, tot de allerlaatste noot, al had ik nog een twijfel over de 2 laatste 3 maten, dan begon ik toch nog niet aan de eerste maten te orkesteren. Ik dacht, nee, ik moet eerst zeker zijn dat het klaar is. Het was echt zo'n een vorm van, die gerustheid wil ik hebben. Ja. En dat is nu helemaal voorbij. Ik ben nu momenteel aan een stuk bezig waarvan ik eigenlijk het middendeel nu al helemaal klaar heb, geïnstrumenteerd en al. Daar ga ik geen noot meer aan veranderen. En wat er voor en nadien komt, heb ik wel min of meer in het hoofd, maar daar staat nog niks van op papier. Op hier en daar wat kleine schetsen na. Dat zou ik dus 20 en 30 jaar geleden nooit gedurfd hebben. En nu ben ik zeker, dit komt wel in orde. Ja. Dat is oké, hier ben ik heel blij mee, dat wordt perfect. Dat is net wat ik wilde in dit middendeel. En wat er dan voor en na komt, dat komt wel. Zal het een relatie hebben tot elkaar thematisch? Misschien niet, waarschijnlijk niet. Dus bedoel, maar dat zijn dingen waar ik me nu geen zorgen meer in maak. Vroeger moest ik dat eigenlijk veel meer onder controle hebben. Dus hoe ik dan werk, dat kan inderdaad met een idee zijn, dat kan met een paar schetsen zijn, dat kan met een rare inval zijn. En of dat kan ook heel structureel. Als je bijvoorbeeld een mars schrijft, dan begin je natuurlijk niet met het eindakkoord. dan begin je waarschijnlijk wel met een hoofdthema, weet ik wat en zo. Ja. Maar als je een grotere, bredere vorm neemt, dan kan het echt alle richtingen uitgaan. En dan eigenlijk, ik heb heel slecht kladwerk, veel schetsmatige dingen waar weinig op staat, maar waar ik wel ongeveer weet wat het wordt. Ja. En als ik dan nadien zie wat het stuk geworden is, dan zie je nog geen 10% van op papier staan eigenlijk. Maar dus dat is wel voor mij een houvast.
Ja.
Dat ontwikkelt zich dan nog een beetje en daar komt nog allerlei dingen bij. En dan bepaalde dingen doe ik dan niet en gebruik je dat wel en zo. Dus dat is eigenlijk een proces. In zekere zin is dat het leukste, maar anderzijds ook voor mij het meest stresserende. Want zolang het stuk niet klaar is, vind ik het altijd een beetje... toch een beetje stressie, om het zo te zeggen.
Ja.
Als dan één keer zegt, ja, oké, komt wel in orde. Ja, het einde weet ik nog niet helemaal, maar dat komt wel. Dan weet ik dat het inderdaad wel komt. Maar als je echt zo van nul moet beginnen en dan zo zit te zoeken, ja, is dit wel goed genoeg? Is dit wel wat ze willen vroegen? Want het zijn allemaal opdrachten natuurlijk.
Ja, ja.
Is dit goed genoeg? En zo dan. Dat zijn dingen die... daar heb je dan toch wel altijd, ondanks de ervaring, ondanks de zekerheid dat het wel in orde komt, ja. Of bijna zekerheid. Dat speelt toch altijd wel een beetje.
En dat zal ook elke keer anders zijn hoor, deze vraag. Maar zie je meestal al een totale vorm voor je van, nou dat moet het stuk worden en ga je dan de diepte in? Of is het zo dat je met kleine fragmenten begint en dat het zich gaandeweg het proces eigenlijk pas vormt tot het stuk dat het wordt? Hoe is dat voor jou?
Ja, het kan de twee zijn ook keer. Dus als je bijvoorbeeld een stuk van 15 minuten... hoogste divisie, zeg maar. Hè. Dus in de blaasmuziekwereld, zeg maar, de top van de amateurmuziek. Ja. Als je daar natuurlijk aan zo'n stuk begint, moet je wel een concept hebben. Want als je dan ziet van, ja, even kijken wat er komt,
ja.
Dat werkt natuurlijk niet. Dan moet je echt wel een structuur hebben. Dan moet je weten, oké, het zal daarover gaan, of het gaat nergens over, het is gewoon op een thema gebaseerd, of wat dan ook. Dan moet je echt wel een structureel plan hebben, vind ik, voor het echt aan begint. Ja. Want dan komt het niet zomaar vanzelf, ja, nu ga ik even een geniale compositie maken die helemaal goed in elkaar zit. Ja, ik ben Mozart of ben Haydn of Beethoven of Brahms niet. Dus nee. Die mensen konden het waarschijnlijk. Maar ik ken mijn plek. Dus bij mij moet dat zich ontwikkelen. Ik moet daar inderdaad wel wat tijd in stoppen om dat allemaal te structureren.
Ja.
Maar als het dan over zeg maar wat, een mars gaat of een eenvoudig stukje gaat, dan gaat dat, als ik in de goede stemming ben, gaat dat soms heel snel.
Ja.
Dus en ik heb al vaak ondervonden dat de meest succesvolle stukken, dat die soms op de kortste tijd geschreven zijn. Dat zijn dingen die echt gewoon in een vlaag van... Ja, noem het inspiratie met een groot woord, die gewoon eruit vloeien, terwijl je voor andere stukken weken, maanden bezig bent om een heel complexe structuur in te verwerken.
Nou, vooral dat wat je nu benoemt, dat vind ik persoonlijk in mijn werk als componist ook een ongrijpbaar ding.
Dat is...
De ene keer staat een stuk binnen een week op papier en de andere keer
dat
denk
is ook
je
zo.
Van, nou, er staat nog geen noot. Wat moet ik hiermee?
Dat is zo.
Dat is heel boeiend.
Ik vind het, dat is niet als meerlijk bedoeld, maar er is altijd een stukje magie bij.
Ja.
Ik zeg altijd, als je een wit blad ziet en er staat helemaal niks op en een aantal minuten nadien staat er wel iets op, waar komt dat vandaan?
Ja.
Wie heeft dat erop geschreven? Iemand? Waar kwam dit ergens? Dat komt toch ergens vandaan dat je niet kan? En dat kan je moeilijk verklaren. Hoe komt dat zoveel mensen kunnen lezen en schrijven, muziek kunnen lezen, muziek kunnen spelen en toch niet componeren? Of dat niet doen? Ja. Of er gewoon niet aan denken zou moeten doen? En dat bepaalde andere mensen dat wel doen, dan moet toch zijn dat ergens iets is in die persoon dat hij of zij een bepaald talent heeft, een bepaalde begaafdheid die daartoe leidt. Want dat komt niet vanzelf. Ook de aller geniaalste componisten die ooit geweest zijn, die moesten zich ook daarvoor inzetten om die geweldige, goede muziek te componeren. Blijft een complex proces, maar de begaafdheid zelf, die is moeilijk te verklaren. Dat is iets magisch, vind ik ook. En dat geldt ook voor schilders en voor andere kunstvormen. Dat is toch iets specifieks dat heel weinig mensen hebben.
Dat is helemaal waar. En ik denk dat er misschien soms voor sommige componisten ook wel eens de frustratie kan zijn dat het de ene keer wel soort van vloeit en de andere keer nog dan vloeit het even niet.
Natuurlijk. Maar je kan zoveel...
Wat doe je als het bijvoorbeeld niet vloeit? Hoe pak je het dan aan?
Ja, dat is soms moeilijk. Ik heb twee keer in mijn carrière, om het zo te zeggen, een beetje een moeilijke periode gehad. Niet om een andere reden, maar gewoon dat het gewoon een beetje minder goed ging. Zo noem het geen blackout, maar toch een periode dat je 3, 4, 5 maanden zelfs dacht, op de duur word je wel een beetje ongerust.
Ja.
Want ik bouw altijd natuurlijk wel een zekere marge in als je een opdracht neemt.
Dat snap ik, ja.
Maar op een zeker moment begint de deadline natuurlijk wel dichterbij te komen en dan wordt het natuurlijk wel spannend. Je hebt altijd dat voordeel tussen aanstekers, dat er in de geschiedenis heel wat componisten, grote namen, bekende top-top componisten geweest zijn, die dat ook aan de hand hebben gehad.
Ja.
En dan denk ik, ja, ik kan ook niet toveren. Als het niet gaat, gaat het niet. En dan leef ik liever niks af dan iets waar ik helemaal niet achter sta of waar jullie niet tevreden mee zijn. Maar het is natuurlijk een schaal het roos. Als die mensen er wel op gerekend hebben, in het kader van een jubileum of een concert of weet ik wat, of een wedstrijd, als het een plichtwerk is, ja, dan moet het erop liggen. Ik bedoel, dat zijn dingen die... Dat maakt dan soms wel een beetje angstig, dat is zo.
Ja.
En dat... Nou, niet dat ik daar nu van wakker ligt, maar daar heb je toch wel een onprettig gevoel bij. Dat is zo.
Dat snap ik, ja.
En als het dan gaat en je bent dan uiteindelijk toch eens van start geraakt, dan denk je, is het niet een beetje een noodoplossing? Is het niet een beetje dat ik iets beters vond? En zo, dus dan
moet je daarover nadenken.
En dat blijft altijd. En ook, dat is ook absoluut niet als pretentieus bedoeld, maar als je een bepaalde reputatie hebt opgebouwd, dan verwachten de mensen elke keer dat je dat niveau herhaalt. En dat zal ook voor Beethoven en voor Stravinsky en voor iedereen zo geweest, al die grote componisten. Ja. En als het dan een keertje tegenvalt, misschien voor de mensen die het stuk besteld hebben, of voor de componist zelf, ja, dat is er dan wel, ligt er
dan
wel.
En dan heb je ook nog natuurlijk de variatie waarin het voor jou ontzettend goed gelukt is en voor de opdrachtgever wel tegenvalt, omdat smaken verschillen.
Ja, uiteraard.
Dat kan natuurlijk ook nog altijd.
En dat maak je allemaal mee. Dus ik denk, dat is gewoon, dat is part of the game. Hè. Er zijn ook heel wat bouwwerken neergepoot, waar sommige mensen die ze verschrikkelijk en afschuwelijk vinden, en anderen vinden ze geweldig. Hè? Maar als de architect zijn werk goed gedaan heeft, en het bouwwerk blijft staan, en het is solide, het is oké, dan heeft hij eigenlijk zijn job wel goed gedaan.
Ja,
maar of je het dan nog mooi vindt, of goed vindt, of het misschien praktisch of niet praktisch en zo, dat zijn weer andere aspecten, maar heeft hij tenminste zijn job goed gedaan.
Ja.
En dat is al het eerste vereiste, denk ik, wanneer je een opdracht krijgt, dat je iets levert waar de mensen op dat vlak geen kritiek op kunnen hebben. Dat ze zeggen, hij heeft zich snel vanaf gemaakt. Dat is niet wat we van hem verwachten. Want kijk, wat hier allemaal. Dus het moet altijd nog goed en degelijk zijn.
Ja.
Maar in hoeverre het dan aanspreekt en of inspireert of wat dan ook is. Of geweldig of toch maar zelfs zo. Ja, dat heb je niet helemaal in de hand.
Nee, en als dat heb je zeker niet in de hand.
En als je inderdaad op dat moment niet beter kon of kan, dan was het ook zo. Je moet ook aanvaarden in alle nederigheid. Hè.
Dat is waar. Ik denk dat het ook een mooi bruggetje is naar de derde vraag die ik heb. Goed, we kwamen al een klein beetje op het proces en hoe je zelf werkt. Dan wil ik daar eigenlijk een klein beetje dieper op in. Want we hebben nu een beetje globaal gekeken naar de overview van begin tot eind. Maar hoe ziet een dag van Jan van der Roost eruit als hij gewoon gaat componeren?
Een onmogelijk beantwoorde vraag, want dat heb ik niet. Zo'n dag heb ik nooit. Ik heb een heel gevarieerd, heel afgewisseld leven. En het componeren is daar uiteraard een wezenlijk bestanddeel van. Maar er zijn ook weken of dagen waar ik gewoon geen tijd of geen zin of geen inspiratie of wat dan ook heb om daarmee bezig te zijn. Dus ik heb wel meestal 2 à 3 werken die op hetzelfde moment op mijn werktafel, om het zo te zeggen, liggen. Dus het zijn meestal heel verschillende dingen. Bijvoorbeeld een heel eenvoudig vocaalstukje met een heel ingewikkeld groot stuk instrumentaal of omgekeerd of wat dan ook. Dus als het ene niet goed werkt, kan het wel eens zijn dat ik zeg, ik ga het jaren proberen, dat het soms
geeft jezelf opties.
Ja, maar als ook dat allemaal niet lukt, dan is het gewoon niet. En het voor een andere dag of voor een andere week. Maar dat zijn dan de dagen dat ik er tijd voor heb. Want er zijn heel wat dagen waar ik gewoon dus niet tot componeren kom en tot werken. Zelfs geen tijd om bijvoorbeeld een paar bladzijden te instrumenteren of wat dan ook. Dus ik heb gewoon nog altijd een heel druk leven. Ik heb altijd heel veel gereisd en ik doe dat nu ook terug. En na 2 jaartjes natuurlijk thuis met COVID ben ik terug heel actief. En dat zijn soms 1 of 2 weken waarbij je dan gewoon er niet toe komt om iets te
Ik stel de vraag omdat er is een heel mooi boekje over gewoontes. En daar worden heel veel artiesten bekeken en componisten en schrijvers. En die hebben dan een heel rigide patroon. Hè? Bijvoorbeeld, ik weet niet of het was het Satie of Debussy, die dan elke avond wel zo laat na zijn absintje nog weer terugliep naar huis en dan nauwelijks aankwam. Na zoveel uren werken. Maar zo'n vaste structuur heb je dus niet.
Nee, helemaal niet.
Dan een andere vraag. Als jij
geen rituelen ook niet, helemaal niet.
Nee.
Het komt soms op heel onverwachte en soms heel ongemakkelijke momenten. En soms, als alles goed zit, komt het niet. Dus,
ongemakkelijke momenten komt het. Ik ben heel benieuwd.
Ja, bijvoorbeeld, ik zeg maar in een vliegtuig of in een auto. Of weet dan ook. Of soms
wat doe je dan?
Dan probeer ik het ofwel te onthouden ofwel het snel op te schrijven. Ja. En als het lukt, is dat goed. Of s'nachts, ik heb al heel veel mooie muziek gehoord.
Maar echt de auto aan de kant, hierbij.
Ja, een paar keer gehad, absoluut.
Dus als je denkt van dit is eng.
Dat moet ik onthouden, die gaat lang.
Ja.
Als je wil, ik heb heel veel anekdotes, kan er misschien één.
Nou, doe eens.
Heel kort te vertellen. Het begin van mijn ouverture Olympica voor Harmonieorkest en van Stonehenge, mijn werk voor Brass Band, die zijn op dezelfde avond ontstaan, dankzij een inkomende fax toen nog, dus voor de jonge generatie, een fax. is van voor de e-mail en al die dingen. Dus het waren toen van die kopieerrollen die kwamen in.
Een e-mail die letterlijk uitgeprint werd.
Inderdaad. Ja. En dus dat is 20, 30 jaar geleden. En die kreeg toen net op het punt dat ik naar boven, op het punt om naar boven te gaan, om te gaan slapen, 12:30, 12:45 s'nachts ga ik gewoonlijk slapen. En ik hoorde dat belletje van de faxmachine, een ander centje dan de telefoon destijds. En dacht, ja, dan ga ik even kijken, want dat is dan van ergens een ander continent, want de meeste mensen slapen nu. En ik ging inderdaad kijken, er kwam toen een mailtje uit, of een fax bedoel ik, uit Nieuw-Zeeland. En even lezen, je bent helemaal terug wakker, je hebt je terug opgewonden. Dit en dat. En dan ging er een stuk van mij spelen en zo. En zo van het ene kwam het andere. En ik ging naar mijn bed, maar ik kon gewoon niet slapen. Ik ben terug uit mijn bed gegaan, mijn vrouw was wel al rustig aan het slapen. Heb ik daar tot 2:30 s'nachts zitten werken. En dus hebben toen eigenlijk die twee stukken, hebben toen hun eerste thema, hun eerste idee en hun eerste schets gekregen. Eén daarvan moest ik verder afwerken. De andere compositie had maar een deadline van maanden later. Dus ben ik ook maar 2 of 3 maanden nadien naar mij verder gegaan. Maar dus die avond zijn er alleszins 2 stukken ontstaan, ja, die uit het niets. En dat noem ik een ongemakkelijk moment, ik bedoel een niet gepland moment.
Nee, precies,
maar
ja,
uiteindelijk kwam het goed uit, want ik ben uiteraard blij dat het zo is kunnen ontstaan, die stukken. Maar dat is niet echt voorzien dat ik dan nog zou beginnen componeren. Ja. En de nacht nadien heb ik nog weinig geslapen en ik ben dan zo opgedraaid en zo opgenaaid van
ja,
mee bezig. Dus je slaapt nog een paar uurtjes, maar oké, achteraf gezien ben je natuurlijk blij dat je dat toch die energie hebt. En zo zijn er ook dingen geweest die soms op heel rare momenten komen en andere keer dat je ziet, ja, nu zit alles perfect en dan komt er helemaal niks.
Ja.
En dan werk ik gewoon aan dingen die al bestaan of waar ik mee bezig ben, uitwerken, onderste correcties nakijken, zo, dus zo'n werk. Dus ik hou me altijd wel bezig als ik er tijd voor heb,
ja,
maar als er creatief niks op papier komt, ja, dan komt er ook niks.
Dan is het zo klaar. En als je aan het werk bent, wat voor voorwaarden schep je voor jezelf in de ruimte waar je bezig bent? Moeten er bepaalde dingen niet zijn? Bepaalde afleidingen die je expliciet buiten de deur houdt? Of juist dingen die je echt nodig hebt terwijl je bezig bent?
Eigenlijk wat ik nodig heb is een rustige ruimte waar ik ongestoord kan werken. Met ongestoord bedoel ik dat er niet plots, want ik heb nog een groot gezin, kinderen, kleinkinderen of mijn vrouw, weet ik wel, mensen, of student als ik op conservatorium ben of zo. Dus waar ik dus echt rustig kan werken. Want als je echt geconcentreerd bent, dan komt iemand, dan schrik je gewoon te pletter soms. En dat ik gewoon heel zeker ben, oké, alles wat ik hier doe, alles wat ik zit te knoeien op die piano, niemand hoort het, niemand weet het, dat is echt helemaal voor mij.
Ja.
Dat is eigenlijk mijn enige vereist. Dus een tafel, een piano of een klavier en een rustige omgeving. Ja. En dan kan ik eigenlijk bijna overal werken. Dat is
en waarschijnlijk iets om te zorgen dat je het niet weer vergeet.
Ja, maar dan heb ik dus mijn dingen, dus mijn pennen en alles. Ja. Ik schrijf alles nog bij de hand. Ik ben geen computercomponist, nog steeds niet. Een van de enige waarschijnlijk nog in de wereld.
Ja, je hoort het zo nu en dan nog.
Ja, maar ik ben dus op dat vlak helemaal niet mee met de actualiteit. Ja, ik schrijf dus alles nog met potlood en papier. En dat is die old-fashioned way. Werkt voor mij het beste, dus voorlopig zie ik ook geen noodzaak om dat te veranderen. En dan, dat zijn eigenlijk de vereisten. Verder helemaal niks. Want ik ben al zoveel luchthavens en zoveel hotels heb ik zitten instrumenteren, orchestreren, weet ik wat, ander werk. Maar het componeren zelf, dan moet ik eigenlijk toch echt wel aan die basis behoefte voorzien. Heel soms schrijf ik wel eens zoals heel eenvoudige tonale stukken. Die schrijf ik soms wel alles onderweg op vliegtuig of zo. Dat heb ik al een paar keer gedaan. Maar dat zijn dan zo meer de hoofdlijnen en zo. En dat ik aan nadien uitwerk. Maar echt om in de muziek te duiken, dan heb ik wel die voorwaarden nodig. En verder eigenlijk helemaal niks.
Verder helemaal niks, oké. Okay. En is er nog iets wat je doet om in die modus te komen, om aan het werk te gaan? Of als je de deur dicht doet en de piano is er, dan ben je daar?
Goh, nee. Zoals ik zei, als het niet komt, komt het niet. Als het komt, dan komt het wel. En dat is voor bepaalde werken heel goed gegaan. En andere is dat een lang gevecht en dan ben je soms ook nadien nog niet helemaal tevreden. En ik denk, nogmaals, als je ziet, alle grote componisten, als je zegt Prokofjev, die heeft 400, 500 stukken, weet ik veel, geschreven. Er zijn er nu nog een 40-tal, laten we zeggen, die op het ijzer repertoire staan. Ja. Dat zijn allemaal fantastische stukken. Maar ik heb ondertussen al zoveel andere stukken die daar niet bij zijn topwerken behoren, gehoord, die ook zo geweldig goed zijn, denk ik. Het is toch jammer dat die man dan misschien 10 keer zoveel geschreven heeft, waar dan 10% van overblijft. Je mag natuurlijk al heel blij zijn als van je oeuvre 10% overblijft.
Ja.
En in zijn geval, uiteraard, is het al geweldige muziek. Maar al die componisten hebben zoveel werken geschreven waar ze ook al hun kennis en hun liefde hebben ingestopt. En die toch niet de populariteit hebben gehaald dan anderen bijvoorbeeld. Ja. ja, that's part of the game. Zelfs de allergrootste hebben daarmee te maken. Dus waarom wij niet als bescheiden mensen ook het doen allemaal ons best. En dan moet je gewoon aanvaarden dat het soms gewoon beter gaat dan de andere keren. Ja, dat, ja, that's the way it is. Hè?
Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. That's the way it is. Jan, ik wil je heel erg bedanken voor het interview. Ik heb veel geleerd zelf. En erg interessant om te horen hoe je de muziek in bent gegaan en hoe je ermee werkt. En we komen elkaar vast nog wel een keer tegen.
Heel zeker.
Heel erg bedankt.
Bedankt voor de tijd.
Dat was Jan van der Roost. Wil je meer video's zien? Kijk in de show notes of abonneer je op deze podcast. Tot de volgende.